We gaan weer lezen uit de Bijbel, uit verschillende vertalingen. We lezen Hosea 12. En ik had voorgesteld dit kerkblad dat als u uw 1951 vertaling voor u hebt, we die niet voorlezen, maar de Nieuw-Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling naast elkaar voorlezen. En vergelijk met wat u op schoot hebt aan Bijbel. Hosea 12 lezen we. Ik lees hem eerst in de Nieuwe Bijbelvertaling en daarna in de Herziene Statenvertaling. Woord van onze God. Efraïm heeft mij omsingeld met leugens. Het volk van Israël heeft mij ingesloten met bedrog. Maar Juda heeft nog een band met God en blijft de heilige nog trouw. Efraïm bouwt op lucht. Het zoekt zelfs de verzengende oostenwind op. Elke dag weer stapelt het leugen op leugen en pleegt het nieuwe gewelddaden. Met Assyrië sluiten ze een verbond, Egypte bieden ze olijfolie aan. De Heer voert een geding tegen Juda. Hij zal Jacob om zijn wangedrag bestraffen, zijn misdaden zal hij hem vergelden. Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon, onder tranen smeekte hij om hem een gunst. In Bethel vond God hem. Daar sprak hij al tot ons. Hij is de Heer, de God van de hemelse machten. Heer is zijn naam. Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God. Dat handelsvolk heeft altijd een valse weegschaal bij de hand. Het is verzot op afzetterijen. Hoor Efraïm zeggen, maar ik ben toch rijk geworden? Heb ik mij geen aanzien verworven? Wijst mijn winst soms op iets kwalijks dat de naam van zonde verdient? Maar ik, de Heer, ben je God al sinds Egypte. En ik laat je opnieuw in tenten wonen als in de tijd van onze ontmoeting. Ik heb tot de profeten gesproken en talrijke visioenen geschonken. Door mijn profeten heb ik je een spiegel voorgehouden. Was Gilead al misdadig? Efraïm is nog dieper gevallen. Al die stierenoffers in Gilgal en al die altaren als steenhopen aan de rand van een geploegde akker. Jacob vluchtte naar Aram. Israël werd knecht om een vrouw te krijgen. Om een vrouw hoedde hij de schapen. Door een profeet leidde de Heer Israël uit Egypte weg. Door een profeet werd Israël gehoed. Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt. Maar bloed aan Efraïms handen zal de Heer hem aanrekenen. En de smaad die Efraïm hem aandeed, zal hij vergelden. Hetzelfde, maar dan anders. Met leugen omringt Efraïm mij en het huis van Israël doet dat met bedrog. Juda echter trekt nog op met God en blijft met de heiligen trouw. Efraïm is een herder van wind en jaagt heel de dag de oostenwind na. Leugen en verwoesting vermeerdert hij. Met Assyria sluiten zij een verbond. Olie wordt naar Egypte gebracht. De Heer heeft een rechtszaak met Juda. Hij zal Jacob vergelden naar zijn wegen. Hij zal zijn daden op hem doen terugkeren. In de moederschoot pakte hij zijn broer bij de hielen. In zijn kracht streed hij met God. Hij streed met de engel en overwon. Wenend vroeg hij hem om genade. In Bethel vond hij hem en daar sprak hij met ons. Namelijk de Heere, de God van de legermachten. Heere is zijn gedenknaam. En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goede tierenheid en recht. Zie voortdurend uit naar uw God. Kanaan heeft in zijn hand een bedriegelijke weegschaal. Hij houdt ervan af te persen. Nog zegt Efraïm, al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mijzelf vermogen verworven, in al mijn inspanningen vinden ze bij mij geen ongerechtigheid die zonde is. Maar ik ben de Heere uw God sinds het land Egypte. Ik zal u weer in tenten doen wonen, zoals in de dagen van de samenkomst. En ik zal tot de profeten spreken en ik zal de visioen talrijk maken. En ik zal door de dienst van de profeten in gelijkenissen spreken. Als Gilead al ongerechtigheid, nu zijn zij helemaal nutteloos geworden. In Gilgal hebben zij stieren geofferd. Ook hun altaren zijn als steenhopen in de voren van de velden. Jacob vluchtte naar het gebied van Syrië. Israël diende om een vrouw en om een vrouw hoedde hij vee. Door een profeet heeft de Heere Israël echter uit Egypte geleid. En door een profeet werd het gehoed. Ephraim echter heeft hem tot zeer bittere toorn verwekt. Daarom zal hij zijn vergoten bloed op hem laten neerkomen. Zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden. Tekst voor de preek is vanuit vers 9. Die lees ik in de drie vertalingen voor, beginnend met die van 1951. Maar Ephraim zegt, waarlijk, ik ben rijk geworden, ik heb mijn rijkdom verworven. In al mijn vermogen vindt bij mij geen ongerechtigheid die zonde zou zijn. Hoor Ephraim zeggen, maar ik ben toch rijk geworden? Heb ik mij geen aanzien verworven? Wijst mijn winst soms op iets kwalijks dat de naam van zonde verdient? Nog zegt Ephraim, al ben ik rijk geworden, al heb ik voor mijzelf vermogen verworven, in al mijn inspanningen vinden ze bij mij geen ongerechtigheid die zonde is. En de titel van de preek is, ons succes, wat zegt het? Ons succes, wat zegt het? Het aardige van verschillende vertalingen naast elkaar te lezen is dat je wel eens in de ene vertaling tot denken wordt gezet waar je in een andere overheen leest. Zo gebeurde het met mij in vers 9 toen ik hem in de nieuwe Bijbelvertaling las. Hoor Ephraim zeggen, maar ik ben toch rijk geworden? Heb ik mij geen aanzien verworven? Wijst mijn winst soms op iets kwalijks dat de naam van zonde verdient? Werd ineens een heel duidelijk menselijke gedachte geformuleerd die ik ken. Ik ken Ephraim niet. Ik ken wel mensen die zo spreken. De gedachte opperen, ik heb succes. Dus zal ik wel Gods gunst hebben. Is niet alles van hem afkomstig? Ik heb het goed en de dingen lukken mij. Mijn bedrijf maakt winst of redt het. God zegen mij. Ik doe het nog zo slecht niet. De gedachte, succes is Gods goedkeuring, is Gods zegen. Omgekeerd komt deze gedachte ook voor. Ik heb geen succes. Wat heb ik verkeerd gedaan? God maakt duidelijk dat er iets hem niet zint. Er zijn zelfs mensen die deze gedachte, succes is Gods gunst, van tevoren al uitbuiten door te stellen, als dit of dat goed gaat aflopen, of als dit me of dat me gaat lukken, dan kan ik concluderen dat God het goed vindt dat ik dit of dat doe. Succes als graadmeter. Wat werkt is goed en wil God. Ik heb het tot nog toe over, ik ken mensen. Maar ik bedoel gewoon u, en jou en mij en onze mededorpsbewoners. Zomaar ineens in een of andere vorm dit onze gedachtegang. Is het een correcte gedachtegang? Nee. En het is ook geen veilige gedachtegang. Want als het succes verdwijnt, hebben wij dan een probleem met God en geloof? Hoe moeten we deze gedachtegang noemen? kunt hem het het beste noemen. Dit is een basisreligieuze gedachte. Religie. En misschien onaardig gezegd, het is zelfs een primitieve religieuze gedachte. En ik denk geen waar geloof in de God van Jacob, de vader van onze Heer Jezus Christus. Het is een afgodische en gevaarlijke denkfout. Of misschien zelfs een bewuste ontkenning van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid. Ik kan succes hebben met zonde. Onrecht en kwaad kan mij ver brengen. Ik kan rijk worden en vermogen vergaren door onrecht, zonde, bedrog en afpersing. Hosea 12. Het is alsof de Heere God in hoofdstuk 12 op werkbezoek is in Israël. Bij de firma Ephraim BV. Die staat op het programma. Het is alsof God een rondleiding krijgt. En de toon van Ephraims directie is: kijk naar de cijfers. Zie de winst, heren. Dat maakt toch duidelijk dat het met ons wel goed zit. Terwijl God in vers 8 tijdens de rondleiding hier een doek van een stelling trekt. Er staat een bedriegelijke weegschaal even onder verborgen. Daar een vraag stelt bij een zogenaamde klant in de boekhouding en meldt: dat is geen goede samenwerking. Geef maar toe, het is afpersing wat je van die man in je boekhouding hebt. En de directeur mag roepen: het gaat goed, het gaat goed. Hoezo zonde? Wat voor ongerechtigheid. Gevaarlijk leven is dit. Een kansloos spel. Want de Heere ziet alles en weet alles. Hij ziet dwars door je rekening, door je begroting, door je winst en door je mooie praatjes heen. Hij kent alle weegschalen in de wereld waaraan gerommeld is. Hij kent bij name de slachtoffers van afpersing. En hij zal eens de rekening presenteren van onrecht, van boekhoudkundige vervalsingen. Niemand kan in het laatste oordeel tegen hem zeggen: Heer, maar waarom zo streng? Ik vind dit niet eerlijk. Eerst laat u me mijn gang gaan en nu wilt u me straffen. Iedereen weet zelf heel goed. Als het uitkomt, ben ik de haas en de schuldige. Mensen die niet in een laatste oordeel geloven of niet geloven dat de Heere God ook daarover gaat, hebben het misschien gemakkelijker. Kunnen misschien gewetenlozer zijn. Maar niemand hier die macht en invloed heeft, kan dit gemakkelijk doen. De Heere gaat met ons mee. Dat willen we toch? Daar bidden we toch om? Dan gaat hij ook mee naar de accountant, naar de klant, naar de directiekamer. Nu moeten we echter iets tot verdediging van Ephraim zeggen. We begrijpen die directeur wel. Als hij het anders doet, staat zijn naam zo in de krant, dan kan hij het wel schudden. Hij moet toch ook zijn bedrijf redden. Tientallen gezinnen eten ervan. Eerlijk duurt niet altijd het langste, hoor. De branche is keihard. Als ik het niet doe, dan mijn concurrent. Die houdt er nog veel minder scrupules op na. Heere God, u moet wat dalen, hoor. Kijk maar naar de firma Ephraim. Een klein bedrijfje. Tussen de magnaten Egypte NV en Asser de multinational in. U moet niet zo negatief doen over het contract met Asser en de stille geleverde diensten aan Egypte. Vers 2. Hoe moeten we anders overleven? Als je alles doet naar de regels en geheel onafhankelijk blijft werken, kunnen we gelijk wel sluiten. En zo zat koning Hosea op de troon, terwijl zijn naamgenoot Hosea hem lastig valt met recht en bedrog. Een koning die verantwoording wilde afleggen over een piepklein staatje ingeklemd tussen de wereldmachten. Die een antwoord moest geven aan onderdaan en adviseurs die bang voor oorlog waren. Een antwoord aan eigen bedrijfsleven dat smeekte om handelsovereenkomsten. Een koning die om zich heen keek en iedere andere staat hetzelfde zag doen. Hier een contract, dan wel geen eigen baas helemaal meer. En afdracht aan, maar toch een redelijke zelfstandigheid. Een koning die moest beslissen. Met wie? Asser of Egypte? Wie is het juiste paard om op te wedden? Een koning die heel slim dacht te zijn. Ik teken een contract met de een en lever via de achterdeur aan de ander. Als de een over de kop gaat, heb ik ook wat met de ander. Vertwijfeld. Of sarcastisch zou hij de profeet tot de orde willen roepen. Maar beste man Gods, met gebed alleen kunnen we geen winst maken. Ik deel uw zorgen, maar ik kan niet anders. Zowel Egypte als Asser hebben echte wapens. En leveren mij echt geld op. Van God kan ik niet eten. Moet de profeet daar nu op antwoorden? Hij krijgt het antwoord. God zelf weet het. Het antwoord is Jacob. Jacob is het antwoord. Als er toch één iemand is die in de problemen van zijn leven zijn eigen boontjes moest doppen. Als er toch Eén is waarbij duidelijk wordt dat Gods zegen het langste duurde, is het Jacob wel. En God begint. Kijk naar Jacob. In de moederschoot zat hij al klem, zijn broer. Als jongen al nam hij chantage te baat. Het hongerige moment van zijn broer gebruikte hij om hem het eerstgeboorterecht af te persen. Als jongeman stal hij vader zegen. Hoe ver brengt bedrog, afpersing en diefstal? In Jacob zie je het erg ver. De profetie die zijn moeder had, nog voor de geboorte, dat de jongste de oudste zou overheersen, Jacob bleek de jongste te zijn, Esau de oudste, is als een zegen van God waarmee je gang moet gaan. Je maakt die zegen waar, van eerstgeboorterecht tot erfenis. De God van Jacob is met je. Oké, maar waarom is die Jacob dan zo bang? In Bethel, als hij op weg is naar huis. U kent het verhaal misschien van Jacob. Door zijn diefstal van zijn broer, van de zegen, moest hij bij zijn oom gaan wonen. Daar had hij nog meer slimmigheidjes. Bedroog zijn oom, van wie hij twee dochters als vrouw kreeg, en enorm veel vee. En als een oom hem eruit gooit, is Jacob onderweg naar huis waar hij zo lang niet is geweest. En met al zijn geluk, welvaart en succes is hij bang. In Bethel. Het huis van God waar hij gezegend was. Wat heeft het hem gebracht naast succes en winst? Het verlies van zijn familie, waar hij voor moest vluchten. Het zelf bedrogen en gechanteerd worden door zijn oom. Boontje komt om zijn loontje. 21 harde jaren werken voor een voortdurend veranderend loon. Dat heeft het hem gebracht. 2 ruziënde vrouwen die hun gevecht om succes in de geboorte van kinderen uitvechten. En een angst die hem zelf vernietigt. De succesvolle, scrupuleuze Jacob, diep in zijn hart heeft hij niets. Zijn kuddes, zijn succes en welvaart, gestolen van zijn oom, blaten hem vooruit, maar hij gaat steeds langzamer. Het wordt nacht. Een bitter gevecht moet geleverd worden. Een man moet ontzet worden uit zijn angst. Want hij had zoveel kapot gemaakt met zijn succes. Prachtige versen. Hosea 12, vers 5 tot met 7. Te Bethel vond hij hem. Daar sprak hij met een hoofdletter met ons, namelijk de Heere, de God der Heerscharen, wiens naam Heere is. Gij dan keer tot uw God terug, bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God. Te Bethel vond hij hem. Daar sprak hij met ons. De Heere, de God der Heerscharen, wiens naam Heere is. Je succes, je winst, je geluk verliezen is nog niet alles. Je God, de God van hemelse legers, niet vinden is alles verloren hebben. En dat voel je in je angst. Je wordt onzeker. Begint te dralen. Je vijand ziet het. Maakt vast enkele berekeningen. Maakt vast winst uit jouw verlies. Maar het ergste is, je bent je God kwijt. Ingeruild voor succes, winst en geluk. En je hebt niets meer. Al lopen de kuddes te blaten voor je uit. Niets meer heb je voor je hart, voor je ziel. Je bent bang. En dit is Gods antwoord aan koning Hosea, aan de firma Efraïm BV. Gij dan, keer tot uw God terug. Bewaar liefde en recht en wacht bestendig op uw God. Een allerspannendste uitdaging. Zal terugkeren tot mijn God mijn BV redden? Wat is verband? Is liefde een bedrijfscode? Hoe heb ik lief in zaken? Brengt recht mij waar ik wezen wil? Is recht mij meer waard dan winst? Kan ik wachten in de directiekamer tijdens de besprekingen? Is dat niet het zwakste wat ik kan doen tijdens het vergaderen, waar ik man en macht alert moet zijn, te wachten op mijn God? Wat zal mij en mijn bedrijf gebeuren als ik wacht op mijn God? Liefde mensen, wie de schoen past, trek hem aan. Een hele klus. Maar bedenk eens, die Jacob. Waar kennen we hem van? Kennen we van zijn succes en rijkdom? Kennen we hem van zijn problemen? Nee, we kennen hem van zijn God. De God van Jacob. En God kennen wij als iemand die graag zich noemt naar de Jacob. De God van Jacob. De God van bedriegers, chanteurs en afpersers. Wij kennen Jacob van zijn problemen en van zijn God die hem tot staan bracht en overeind hielp toen hij het niet meer uithield in zijn succes en doodging van angst. Zo ook wij. Meer dan succes, meer dan geluk en winst, hebben wij onze God nodig en komt het aan op dat bitterzoete gevecht. Man tegen man, man tegen God, met God, onze Heer. Ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Geef mij Jezus of ik sterf. Amen.